We hebben nu als het goed is aan de lijn de man waar het om gaat. Je hebt zijn naam al even genoemd.
Ja.
Daan Vermeulen. Goedemorgen, meneer Vermeulen.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik hoor jullie mij goed.
Ja, ja, zo we horen je goed. Dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. Want dat is een nieuwe stap.
Zeker.
Je wordt de nieuwe wethouder van Houten. Je gaat Sander Bos opvolgen. Waar begin je aan?
Ja, daar heb ik ook heel lang en uitgebreid over nagedacht. Want het zijn natuurlijk sowieso, zoals ik nou even ook al hoorde noemen, het zijn grote schoenen om te vullen natuurlijk. Sander heeft in onze ogen, of in mijn ogen, gewoon heel goed gedaan. Dus ik heb heel wat op te volgen. Maar los daarvan speelt er natuurlijk ook veel.
Ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld naar de ronde tafelgesprekken gekregen hebt, dat je dan even niet jaloers op hem bent.
Nee, dat snap ik. Maar goed, hè, het zijn uitdagende onderwerpen natuurlijk. Maar ook wel gewoon hele interessante onderwerpen natuurlijk. Dus ja.
Toch maar doen. Van u weten we dat u VVD-voorzitter bent geweest van Houten. Zeg ik dat goed? Van het bestuur?
Ja.
Maar eigenlijk weten we verder niks van u. Wat moeten wij nog van u weten als burger?
Ik woon sinds 2016 in Houten.
De tuinen, begreep ik?
Nee, de muren.
Oh, sorry, de muren. Ja?
De muren, ja. En sinds 2016, ja, verder rest normaal in mijn dagelijks leven ben ik arts bij de GGD Regio Utrecht, bij de infectieziektebestrijding. Wat ik dus nu ga pauzeren natuurlijk, want dit is een fulltime baan. Wat moet ik nog meer noemen? Ja, ik woon in de muur samen met mijn vrouw en een hond. Dus dat met alle plezier.
Een originele achtergrond, infectieziekte bij de GGD als politiek geïnteresseerde. Is dat nog, bent u, ik roep nou maar wat, corona is geen infectie geloof ik, hè? Maar bent u door de coronatijd nog anders naar de politiek gaan kijken? Is dat van invloed geweest op uw besluit nu?
Nou, ik merkte sinds ik werk eigenlijk als arts, merkte ik al heel vaak dat ik dacht van, goh, er zitten wel heel veel mensen die besluiten nemen over gezondheid. Ja, die niet zoveel werken in de volksgezondheid. Dat ik dacht van, daar wil ik toch wel wat vaker mijn mening geven. En misschien wat meer vertellen over de inhoud van het werk. En door mijn werk bij de GGD is dat alleen maar meer geworden. Omdat ik merkte, zeker in de coronatijd, in de COVID-tijd natuurlijk, dat we als GGD heel erg betrokken waren bij beleidskeuzes de overheden maakten natuurlijk, die we allemaal in de persconferentie natuurlijk meegemaakt hebben. En dat ik dacht van, het is toch echt wel heel nuttig dat een arts met een achtergrond, in dit geval in de infectieziektebestrijding, zich wat meer gaat bemoeien met de beleidskant. En zo is het eigenlijk gaan lopen. En ja, sinds ik die keuze heb gemaakt, zeg ik eigenlijk nooit meer van, over een jaar of over twee jaar doe ik dit. Want inmiddels heb ik geleerd dat in de politiek het zomaar in één keer over zes maanden anders kan zijn. En dat er in één keer iets langskomt waar je nooit over na had gedacht.
Ik kan het even niet laten, maar ik vraag toch nog even, als u in die coronatijd keek u ook naar die politiek. En zijn er dan dingen waarvan u nu zegt dat had ik anders gedaan? Probeer het gewoon even hoor. Dus even kijken.
Wat natuurlijk altijd lastig is. Hè, in die tijd zaten wij vanuit de inhoud. Dus wij gaan vanuit de inhoud advies. En daarna was het aan de politiek om beleidskeuzes natuurlijk te maken. Dus zou ik dingen anders hebben gedaan? Zeker. Maar ik hoefde ook niet op de knop te duwen natuurlijk in die tijd. Maar ik had in de coronatijd had ik dingen zeker wel anders gedaan. Maar met mij veel collega's.
Nou, dan gaan we het misschien dan later nog een keertje wat uitgebreider over hebben. Voor nu is het vooral uzelf voorstellen. Dus ik wil u daar niet te veel van uw mogelijkheden beroven om u ze voor te stellen. Wat ik wel interessant vond is en dat is een stelling die ik straks ook even voorleg aan Eve Stiekema. Dat is eigenlijk was u zijn baas en nu wordt hij uw baas.
Ja, ja. Nou, kijk, hoe we het in Houten bij de VVD georganiseerd hebben, is dat nou ja, naar mijn mening, maar goed, misschien dat Eef dat anders ziet, de fractievoorzitter eigenlijk zonder al te veel bemoeienis van het bestuur gewoon zijn werk kan doen. Dus we hebben in Houten echt wel bij de VVD een scheiding tussen, nou, wat doet het bestuur en wat doet wat doen de verkozen mensen in de raad. Dus zijn baas, ja, niet per se. Zo heb ik het eigenlijk nooit ervaren. Ik heb eigenlijk mijn contact met Eef sinds ik hier meeloop eigenlijk gewoon altijd heel erg, nou, op gelijkwaardige voet ervaren. Dus ik heb nooit ervaring gehad dat ik Eef de baas was. Ik heb ook nooit de illusie gehad dat ik Eef kon vertellen wat hij moest doen, hoor. Dus dat,
Nee, maar dan heb ik wel slecht nieuws voor u. Want Eef is wel vanaf nu uw baas. Dat is wel
niet
echt
alleen
zo.
Eef, hè?
Ja, nee, de hele raad. Maar ik bedoel, hij is. Je kunt op basis van gelijkheid natuurlijk communiceren. Maar uiteindelijk is hij nu wel uw baas.
Zeker.
Verwacht u dat nog spanningen gaat geven waar we nu alvast rekening mee moeten houden?
Nee, ik verwacht niet dat spanningen gaat geven. Kijk, ik denk dat het goed is dat je als aspirant wethouder of als aankomend wethouder duidelijk moet beseffen, hè, dat je het beleid ten uitvoer brengt, maar inderdaad, de raad is uiteindelijk degene die besluit welke kant we op gaan. En Eef is er daar één van. Dus ja, dat is zo, maar dan moet ik wel heel erg zeggen dat voor mij niet nieuw is. Want ook in mijn dagelijkse werk bespreek je gewoon heel vaak dingen, geef je op inhoud advies, maar uiteindelijk is er toch een, in ons geval dan bij de GGD, bijvoorbeeld een directeur publieke gezondheid, ja, die maakt het besluit. En dan moet je toch gewoon met z'n allen naar buiten en dat ten uitvoer gaan brengen.
Dus dat gaat geen hobbels opleveren?
Nou, kijk, ik verwacht niet dat het hobbels gaat opleveren. Tuurlijk zullen er discussies zijn, verschillen in mening. Maar dat hoort bij de politiek, dat hoort bij de VVD. VVD is een hele brede partij met gewoon mensen met verschillende meningen. Dus dat hoort er gewoon bij. En ik denk dat ook wel gewoon erbij hoort om tot een goed besluit te komen. Dat je wel gewoon intern discussie voert.
Verwacht u dat u het goed kan vinden met binnen het college, ik noem nou maar wat, Paul van Ruitenbeek, Ria Vrowijn, mevrouw Molenaar, Rosa Molenaar. Heeft u hen al ontmoet? Is dat iets waar u...
Ja, van de week hebben wij de ontmoeting gehad. Heb ik samen met Eef alle fractievoorzitters ontmoet van de raad. Nou, dat was eigenlijk een hele prettige kennismaking. En veel van de fractievoorzitters ken ik al, omdat ik natuurlijk al even meedraai in het Houtense politieke leven. Dus dan kom je nog wel eens wat mensen tegen op verkiezingsmarkten en zo. En aansluitend heb ik het college ontmoet. En ja, dat was eigenlijk ook gewoon een hele prettige, warme kennismaking. Dus ja, ik verwacht dat ik het daar gewoon met de mensen in het college gewoon goed kan vinden. Dat daar, ja, ik verwacht daar geen problemen in. Nee.
Wat is het eerste wat u gaat regelen voor de Houtense bevolking?
Ja, het meest prangende is natuurlijk, en dat is waarschijnlijk al besproken, of dat wordt nog besproken, is natuurlijk de opvang. Dat is een dossier waar Sander natuurlijk druk mee bezig was en wat waarschijnlijk ook na mijn aantreden weer verder opgepakt zal moeten gaan worden.
Hoog op de agenda blijft staan. En,
dat zal hoog op de agenda blijven staan, ja. Ja, ja.
Daar gaat u mee aan de slag. Zijn er nog andere onderwerpen waar we nu niet zoveel aandacht voor hebben, waar u extra aandacht aan gaat geven?
Nou, kijk, je noemt natuurlijk ook al de Ronde van Houten. Dat is natuurlijk ook een belangrijk ding wat prioriteit heeft. En voor de rest ga ik mijn eerste tijd vooral besteden aan het inlezen en ingewerkt worden natuurlijk. Om te zien, te lezen wat er allemaal speelt.
Krijg je de tijd om je voor te bereiden op?
Ik denk dat ik die tijd ook wel een klein beetje moet zeggen van, goh, die tijd heb ik wel nodig, claimen inderdaad. Maar wat ik voor nu begrijp is dat er gewerkt wordt aan een heel net inwerkprogramma en kennismaking met alle ambtenaren en collega's op het gemeentehuis. Dus ik verwacht dat dat goed gaat komen. Ja, ik verwacht dat het gewoon goed gaat komen. Maar ja, zoals altijd in de politiek zal er beperkte tijd zijn. Want de wereld draait natuurlijk gewoon door. Dus, ja.
Nee, dat is een wijze opmerking. Ik ga dit gesprek afronden en u bedanken voor het feit dat u even aan de telefoon wilde komen. Ik was benieuwd, tot slot, dit is de laatste keer dat u zeg maar nog een beetje de baas bent over Eve. Wil u nog iets tegen hem zeggen waarvan u denkt, daar heeft hij als coachend advies van een leidinggevende, daar heeft hij wat aan in de komende periode als hij mijn baas wordt?
Nee, niet direct. Niet direct. Het enige wat ik zou willen zeggen, volgens mij heb ik dat in het verleden ook wel vaak gezegd, is dat ik heel erg blij ben met Eve en al het harde werk en de vele uren die hij steekt in de lokale politiek. Omdat ik was van mening en ik blijf van mening dat raadslidmaatschap, dat echt gewoon een zware functie is. Dat is echt een zware functie. Het kost je veel tijd. Dus ik vind het knap hoe Eve het al zo lang eigenlijk...
Hij is goed zoals hij is. Hij is goed zoals hij is.
Dank je wel.
Hij is goed zoals hij is, ja.
Okay. Dank je wel. Heel veel succes en dank je wel dat je even aan de telefoon wilde komen.
Ja, geen dank en de succes verder.
Oké.
Oké, dag.
Talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Romantics, here we go again. But after a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny, come late.
Heerlijk, heerlijk. De Eagles met A New Kid in Town. En dat sloeg natuurlijk op de New Kid in Town die in Houten staat te popelen om te beginnen. Namelijk de opvolger van wethouder Sander Bos, waar we voor de plaat nog even mee praten. Ik moet geloof ik even excuses maken voor het feit dat aan het begin van de uitzending er wat technische storingen waren, waardoor wellicht een aantal dingen voor u niet hoorbaar waren. Ik hoop dat dat meevalt. We kunnen het niet helemaal overzien, maar alvast excuses. In de studio zit hier nog steeds Eef Stiekema. En die is fractievoorzitter van de VVD. Die heeft net ook meegepraat. Dus ik weet niet precies wat u wel en niet gehoord hebt. Maar we kunnen in ieder geval volgens mij doorgaan met even te vragen van hoe vond je zijn maiden speech?
Super. Zoals ik hem ken, gewoon onbevangen, transparant, open en ja.
Ja, en de afspraken goed, die vooraf gemaakt waren, die zijn gewoon goed uitgevoerd. Want hij was heel positief over je.
Ja, dat is bizar. Ja. Nee, goed. Wij ook met Daan kan ik goed overweg. En het is altijd fijn als iemand waardering uitspreekt. Dus ja. Dat hadden we niet afgesproken, maar wel fijn dat het gebeurt.
Dat het er even uitkwam. Nou is het zo dat je ik wil het toch even, we maken er nou een beetje een grapje over van wie de baas is en wat. Maar ik ben toch wel benieuwd, omdat wij dat als buitenstaande niet zo vaak zien. Wat is nou je werkelijke invloed? Want iemand in het college die zit daar namens de hele Houtense bevolking. Die voert plannen uit die als college zijn afgesproken. En is eigenlijk dus in die zin geen VVD'er meer. Hè? Want hij moet ook dingen uitvoeren die hij met GroenLinks heeft afgesproken binnen dat college. Die overigens niet in het college zeggen, zit. Nu dus laten we zeggen natuurlijk Houten of ITH. Hoe zit dat met die invloed van een fractievoorzitter VVD in de raad op je eigen wethouder?
Ja, misschien nog even vooraf ook, want anders dan gaan er misschien een aantal gemeenteraadsleden die nogal van de procedures zijn er iets over zeggen. Formeel moet de gemeenteraad zijn voordracht nog goedkeuren. Dus,
heel goed dat je dat erbij hebt. Het kan nog fout gaan.
Gepland om 25 januari de installatie te laten plaatsvinden. Het gebeurt niet vaak dat dat dan niet doorgaat. En dat verwacht ik nu ook niet. Maar formeel moet de raad het nog goedkeuren. Goed, maar dat zegt dus ook wel iets over dat de raad een wethouder benoemt. Dus het is niet Eef Stiekema of het bestuur van VVD Houten, de regio of de fractie die zegt, joh, deze meneer of mevrouw moet onze wethouder worden. En daar is het dan mee gedaan. Nee, de er moet een meerderheid in de gemeenteraad zijn. Dus dat zegt ook inderdaad iets over het feit dat de gemeenteraad uiteindelijk de baas is. In de politiek is het inderdaad zo, in de gemeentepolitiek, dat de gemeenteraad is het hoogste orgaan, zoals dat dan zo mooi heet. Heel veel mensen denken dat de burgemeester de baas is. Nou ja, die is dan weer voorzitter van de gemeenteraad. Dus misschien is dat ook wel een beetje zo. Maar uiteindelijk voert het college, de wethouders en de burgemeester uit wat de meerderheid van de raad heeft bedacht.
Want dat zijn immers de gekozen mensen.
Klopt, klopt. En die gekozen mensen die gaan met elkaar in onderhandeling aan het begin van de 4 jaar dat het college zit. Die sluiten dan een coalitieakkoord. En daarin probeer je zoveel mogelijk natuurlijk van je eigen dingen in te krijgen als VVD.
Maar dat doe jij, dat doet niet de wethouder?
Bij die onderhandelingen, dat doe je meestal wel met z'n tweeën per partij. Dus Sander en ik, en trouwens ook in een van de momenten dat Sander niet kon, heeft Daan dat overgenomen. Dus hij is ook niet onbekend met het collegeprogramma. Maar ja, dan ga je in onderhandeling over wat willen we nou de komende 4 jaar bereiken. En daarin probeer je natuurlijk zoveel mogelijk van je eigen verkiezingsprogramma gerealiseerd te krijgen. Maar ja, dat doen die andere partijen ook. En uiteindelijk kom je tot een overeenstemming. Nou, oké, dit moet het zijn. Dat betekent inderdaad dat er een coalitieakkoord is. En dat wordt dan weer in een collegeakkoord geschreven door de wethouders. Van oké, dit waren de plannen. Op deze manier gaan we ze uitvoeren. Daar kan wel eens iets tussen staan waar je als VVD'er van vindt. Dat was niet helemaal zoals wij het hadden gehoopt, verwacht of bedacht toen wij het verkiezingsprogramma.
En dan moet je het wel gaan uitvoeren als wethouder.
Als wethouder moet je daarachter staan. Dus die vraag is ook wel eens gesteld aan Daan in de afgelopen periode. Van, ja, sta je wel achter het collegeprogramma? Ja, ik zou bijna zeggen, het is niet Dat is eigenlijk een beetje een overbodige vraag. Want als hij dat niet zou doen, dan ja, heeft het niet zoveel zin om te beginnen.
Maar dan toch nog even terug naar de vraag. Want je geeft nu redelijk, staatsrechtelijk antwoord, zal ik maar zeggen. Het gaat mij er even om. Ik dacht dat je ging uitleggen van nou, aan die tafel bij dat akkoord. Ja. Heb je nog een soort van invloed als fractievoorzitter op wat... Ja. Dat college gaat doen. Klopt. Maar op het moment dat het college er zit en het gaat uitvoeren, en je bent het niet eens met de methode waarop, ik noem maar wat, een wethouder, en dat kan ook je eigen wethouder zijn, dan kun je daar wat van vinden, want je hebt tenslotte gekozen voor een dualistisch model waarbij jij zelf in de raad zit en de wethouder in. Maar wat is dan nog de invloed die je hebt? Ik bedoel, kun je hem dan bellen en dan zeggen, hey, dit is niet goed wat je nou doet? Of heb je een wekelijks overleg met bitterballen? Want bij de VVD hebben ze altijd bitterballen. Ja. Bitterballen en bier. Ja. Hoe werkt dat? Hoe werkt dus eigenlijk dat informele...
Nee, goed dat je het zegt, maar ik dacht, ik vond het ook wel even goed om uit te leggen hoe het...
Daarom onderbrak ik je ook niet en ik vond het ook wel...
Maar uiteraard heb je ook informeel wel overleg. Ik gaf ook al voor het plaatje aan dat ik meerdere keren per week normaal gesproken wel met Sander belde. En dat je dan ook wel een beetje doorneemt van, god, maar jullie gaan nu dit doen. En hoe heb je dat dan bedacht en waarom? En dan probeer je wel je eigen ideeën in mee te geven. Maar goed, dat kan ieder raadslid doen en proberen. En ik heb misschien het nummer van de wethouder iets hoger in mijn favorieten staan. Maar uiteindelijk ben je gewoon, hoe zeg je dat, autonoom? Of je bent, je hebt je eigen keuze daarin.
Je doet veel van je kritiek ook naar hem toe verwoorden binnen de raad.
Ja.
Dat doe je in de openbare zittingen.
Met dit soort dingen heb ik wel een beetje een stelregel. Zo'n mooie tegeltje aan de muur. We hoeven het niet altijd eens te zijn met elkaar. Maar we mogen elkaar niet verrassen. Dus als ik van plan ben om fel van leer te trekken in de gemeenteraad. Van joh, maar wat jullie nou doen, daar ben ik het niet mee eens. Dan wil ik dat van tevoren wel duidelijk maken. Dat men niet verrast is van, waar komt dit in één keer vandaan? En uiteindelijk probeer je natuurlijk altijd mensen jouw ideeën te laten uitvoeren. En dat lukt soms iets beter dan op andere momenten. En zoals Daan het denk ik ook heel mooi zei bij de GGD waar hij nu werkt, is dat ook zo. Je probeert vanuit jouw mening, vanuit jouw visie, jouw kennis en ervaring, probeer je dingen mee te geven. Als je in staat bent dat zo goed mogelijk te doen, dan hoop je of dan verwacht je dat overgenomen wordt. Ik heb ook altijd van de gemeenteraad in Houten gezegd, ik ben echt ervan overtuigd dat alle raadsleden die daar zitten, hebben het beste voor met Houten. We willen allemaal dat Houten zo mooi en zo goed mogelijk wordt. Alleen iedereen doet dat vanuit een bepaald perspectief. Die doet dat vanuit het liberalisme. Ik heb een bepaald idee over hoe je dat met elkaar zou moeten doen. En het zal iemand die uit een andere partij komt, PvdA of SGP of ITH, die zullen dat vanuit een ander vertrekpunt doen. Uiteindelijk is ons doel allemaal om het goede voor Houten te doen. Ik zeg dan altijd gekscherend, het is jammer dat niet iedereen snapt hoe het echt moet. Maar uiteindelijk is dat wel wat ons bindt, denk ik. En dat is ook wel waarom we in Houten, denk ik, wel een prettige cultuur van vergaderen hebben. Met een prettige manier van met elkaar omgaan. Dat dualisme wat je al noemde, houdt wel in dat ik het niet altijd eens hoef te zijn met het college of met mijn wethouder. Want als dat niet zo was, dan was het één keer in de 4 jaar een coalitieakkoord sluiten en vervolgens 4 jaar lang bij het kruisje tekenen. Nou, daar ben ik niet van. Dan had ik het niet zo lang uitgehouden in de gemeenteraad.
Ben je wel tevreden over de invloed die je kan uitoefenen op dit college?
Nou, ik had wat meer zetels willen hebben en dan is je invloed ook al wat groter, denk ik. Maar...
Maar ik bedoel, luisteren ze gewoon. Ik bedoel, je moet namens alle Houtenaren dingen doen. Ik bedoel, je hebt ook coalities die zeggen van nou ja, we hebben een meerderheid, we hebben een akkoord en dat akkoord gaan we gewoon uitvoeren. En jouw punten die interesseren ons niet of we zullen dat een beetje fatsoenlijk afwikkelen. Ja. Is je effect als raadslid, wat jou betreft, VVD-raadslid, groot genoeg?
Ik denk het wel. Wat je in het begin zegt, we hebben een coalitieakkoord, dat voeren we uit. Nou, dat moeten ze ook doen, want dat is iets waar mijn handtekening ook onder staat. Dus in die zin inderdaad een beetje het baas van het college. Maar ik vind echt dat er altijd wel naar inhoudelijke argumenten geluisterd wordt. En dat betekent niet dat er ook altijd iets één op één wordt overgenomen. Misschien dat een oppositiepartij er ook weer net even iets anders naar kijkt. Maar ik denk dat er eigenlijk altijd wel geluisterd wordt. En als het niet opgevolgd wordt, dat het ook uitgelegd wordt waarom het niet gevolgd wordt. Dus in die zin denk je dat je altijd invloed hebt, of je nou oppositie of coalitie bent. Ja, coalitieakkoord wordt natuurlijk geschreven door de partijen die in de coalitie zitten. Dus ja, dan is het ook wel wat logischer dat je de plannen die je hebt of de aanpassingen die je wilt doen wat meer in het verlengde zit van wat het college ook al aan het doen is.
Ja, we gaan het zo even hebben over de nieuwjaarsborrel. Die was afgelopen maandagavond. En ik wilde het zo ook nog even hebben over de aankomende bezuinigingen. Want dat was toch ook nog wel zeker een mededeling. Maar eerst even luisteren naar muziek. Ja, dat was Release Me van Agnes, hoor ik net. Ik weet niet wie Agnes is, maar Agnes heeft dit liedje gemaakt en gezongen zojuist voor u. Ik hoop dat u het mooi vond. Uitgekozen door Stefan van der Steen, die daarover nadenkt van tevoren voor zo'n uitzending.
Ik ben nog wel benieuwd wat de gedachte hierachter was, maar misschien doen we dat na de uitzending.
Release Me, de titel. Ja, ontslaan me? Nee, ja, het gaat verder. Sorry, nee, maar deze wending
ik blijf
kan
nog
het
even
gesprek...
zitten. Ik blijf nog even zitten, hoor.
Deze wending kan het gesprek niet nemen. Ik ga even door waar we gebleven waren. U luistert trouwens naar de Hou ik u aan, live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. Mocht u kapotte spullen hebben, zeg ik nu alvast. Kom even naar het Cultuurhuis, want daar is nu het Repair Café. En daar zitten allemaal mensen met groene t-shirts klaar om uw kapotte producten weer als nieuw te maken. Dus even doorlopen. Het kan tot 13:30. En ik kom daar straks nog even op terug aan het eind van de uitzending. Maar dan heb ik dat nu alvast gedaan. Even Stiekema is bij ons in de studio. Fractievoorzitter van de VVD. Leuk dat hij er is. Vind je het ook nog leuk?
Zeker.
Ja, ja, je hebt het ook nog mee zien. Ik ben even benieuwd. We gaan het nou echt even over de inhoud hebben. Afgelopen maandag was de nieuwjaarsborrel. En daar vertelde Gilbert Isabella in een verder wat zakelijk betoog over wat er allemaal goed gaat in Houten. Vertelde hij ook wel dat hij geschrokken was van de toon waarop op dit moment het debat gevoerd wordt. En hij maande toch wel tot we moeten echt iets aan onze toon doen. En dan had hij het niet zozeer over de politiek, maar ik denk dat hij verwees naar het debat over dat mini-AZC wat er geweest is en waarbij allerlei mensen heel boos waren en dat ook ventileerden. Wat dacht je toen je dat hoorde? Je stond in de zaal.
Dat klopt. Wat ik op dat moment dacht was... wacht even. Ja, ik snap ook wel dat de burgemeester het benoemt in zijn nieuwjaarsspeech. Want het was in de afgelopen periode natuurlijk prominent in het nieuws. En ook voor de komende periode zal het weer ergens opgepakt gaan worden. Ik dacht wel van, het college had het nu juist even van tafel gehaald om even
af te,
ook, af te koelen. Dus helpt dit hier wel bij, dacht ik.
Valt dit onder afkoelen?
Dus dat, ja, dat om eerlijk te zijn, dacht ik dat.
En, ja, want hij was niet mild. Hè? Hij zei, hij had het over de hardheid die het won van de nuance. Ja. En het ontbreken van de bereidheid om naar elkaar te luisteren.
Ja, en dat laatste, daar ben ik dan wel weer blij mee. Want ik denk ook dat je als burgemeester daarin onpartijdig je moet laten horen. En er dus ook bent voor alle inwoners. En ik denk dat het terecht is om te zeggen dat beide kampen, om het maar even zo te noemen, de mensen die de vluchtelingen liever niet zien komen en de mensen die dat juist heel graag willen, die ook allebei naar elkaar moeten blijven luisteren. Want het heeft niet zoveel zin om alleen maar te roepen ik wil niet en daar ook... Ja,
want is dat volgens jou de tegenstelling waar het hier over gaat? Gaat het niet gewoon over van de een wil zijn verplichtingen nakomen die we allemaal als burger hebben en mensen in moeilijke situaties opnemen? Hè? Ik bedoel, dat is niet een kwestie van wij willen dat hier vluchtelingen komen. Het is een kwestie van wij willen onze... En net als dat de mensen die niet zozeer tegen asielzoekers hoeven te zijn, maar bijvoorbeeld belangrijk vinden dat hun huis niet 30% minder waard wordt omdat het uitzicht wordt vervuild.
En voor al die voor iedereen heb ik daarin ook wel ook begrip. Waar ik wat minder begrip voor heb, is dat er dan ook allerlei. Dat er ook wel dingen gezegd wordt over vluchtelingen die eigenlijk aantoonbaar niet gebeuren. Dat er dan eigenlijk een angstcultuur wordt geschapen die denk ik niet nodig is. Maar goed, dat mensen zorg hebben, die begrijp ik wel heel goed. En we zien namelijk ook dat het gewoon misgaat op andere plekken in Nederland. En dat willen wij hier niet. En dat is een van de redenen waarom wij toen de vorige locatie in beeld was, de Essekade. Toen hebben wij als VVD ook eigenlijk een aantal wijzigingen voorgesteld in het raadsvoorstel of in het plan. Waardoor we denken dat het goed geborgd is. Hè, waarbij je aangeeft, wij willen geen zogenaamde veilige landers. Dus geen mensen uit landen waarvan je eigenlijk van tevoren al weet...
Die
worden toch teruggestuurd. Want ja, je ziet in andere asielzoekerscentra of andere opvangcentra... Dat leidt tot gedoe en criminaliteit en overlast voor de omgeving. Dus dat wil je niet. Ik heb ook gezegd maximaal 100. Dus ik moest ook wel een paar keer met mijn wenkbrauwen fronsen toen ik 175 zag.
Want dat was voor jou wel een verrassing toen je dat zag?
Nee, daar waren we in een eerder stadium al wel over bijgepraat. En ik snap ook de reden dat die spreidingswet eraan zit te komen. En op zich hartstikke goed dat een college zegt laten we ook daarop anticiperen. Want anders moeten we twee keer met jullie in gesprek. Maar ja, wat ik aangeef, toen bij SK hebben we gezegd, geen veilige landers, maximaal 100. Een goede combinatie met andere woningzoekenden, zodat je daar ook een soort van community bouwt. Een kleine samenleving. En daarnaast ook een aantal waarborgen om te zorgen dat als er gedoe is of overlast is, dat er dan ook direct wordt ingegrepen. Dat de politie paraat is. Dat mensen weten wie ze kunnen bellen. Dus al dat soort zaken, die randvoorwaarden die wij toen hebben gesteld, die gelden voor mij nog steeds.
Maar goed, daar is het misschien ook nog wel iets te vroeg voor. In de zin dat een aantal van die onderhandelingen natuurlijk pas gaan lopen.
Dat klopt.
Op het moment dat je zo'n traject in gang zet. Maar ik snap je punt. Een ander punt waar hij het over had. En ik persoonlijk was daar wel enigszins verrast door. 5 tot 10 miljoen bezuinigen in de komende jaren. Ja. Waar komen die vandaan, die bezuinigingen?
Waar komen ze niet vandaan? Oh, die bezuiniging, dat is geld. Ja. Nee, dat is iets wat eigenlijk al een aantal jaren boven ons hoofd hangt. Bezuinigingen in... misschien eerst even toch weer, niet staatsrechtelijk, maar wel een klein beetje uitleggen hoe het zit. Wij krijgen natuurlijk niet alleen ons geld uit de OZB of uit leges. Dus als je iets aan je huis wil laten doen en je moet dat door de gemeente goed laten
krijgen. De OZB is de onroerend zaakbelasting en dat is waarvoor je betaalt aan je gemeente.
Ja, je hebt verschillende inkomstenbronnen als gemeente, maar de grootste is gewoon eigenlijk de algemene uitkering zoals dat heet. En dat is gewoon het geld wat overgemaakt wordt uit Den Haag.
En dat is bij ons ongeveer 60 miljoen?
We hebben een begroting van uit mijn hoofd iets van 140 miljoen. En als je bijvoorbeeld over de OZB hebt, dat is in de orde van grootte van 11 miljoen. 11, 12 miljoen uit mijn hoofd.
Dat zijn dus de belangrijkste inkomsten die de gemeente...
Ja, en die algemene uitkering, dat zijn zo'n beetje de rest van de tientallen miljoenen. Dus in die zin een hele grote
deel van de pot.
Groot deel van de pot. Daarvan is op een gegeven moment, toch al wel vrij lang geleden denk ik, gezegd, we moeten bezuinigen vanuit Den Haag. Dus de gemeentes gaan minder geld krijgen. Nou, dat was bijvoorbeeld zo'n opschalingskorting. Die was destijds door minister Plasterk bedacht. Hè, dat de gemeenten moesten minimaal 100.000 inwoners groot zijn. Want dan had je minder geld nodig voor je ambtenarenapparaat. Dus daar werd een korting op ingebracht. Want als je maar 50.000 inwoners hebt, ja, dat is dan je eigen fout. Dan krijg je gewoon een soort van boete dat je nog geen 100.000 inwoners hebt. Nou, dat soort bezuinigingen waren er allemaal bedacht. En die zijn toen COVID begon opgeschort. Dus eigenlijk heeft het Rijk gezegd, we passen wel even bij, want dit is ook wel een hele moeilijke periode om nu die bezuinigingen te gaan doen. Maar 2025, 2026, die bleef wel iedere keer staan. Omdat ook het Rijk zei, ja, wij zitten, of het kabinet zei, we zitten tot 2026. We gaan niet over ons graf regeren. Dus wat er daarna gebeurt, dat moet het volgende kabinet maar bedenken.
Maar wij gaan dit in orde maken voordat wij hier...
We gaan niet alles na 2026 doen. Dus wij gaan wel bijpassen tot dat moment, maar daarna niet meer.
En dat betekent voor Houten 5 tot 10 miljoen op een begroting van 140 miljoen. Ja. Kun jij aangeven hoe ernstig tussen aanhalingstekens dat is?
Nou, je hebt binnen gemeenteland natuurlijk ook heel veel uitgaven waar je eigenlijk niet zo heel erg veel invloed op hebt. Open eindregelingen waar je gewoon ook bijstand, uitkeringen...
Ja, dus daar kan je niks aan doen. Maar waar kun je wel wat aan doen? Wat?
Ja, bijvoorbeeld het aantal ambtenaren, hoe de openbare ruimte eruit ziet. Je kan natuurlijk een aantal zaken versoberen. Hè? Dus dat je minder geld geeft aan verenigingen, stichtingen of dat je ook bijvoorbeeld het uitvoeren van wat het sociaal team doet. Daar zou je ook kunnen bezuinigen. En zo heb je hebt wel een aantal knoppen om aan te draaien, maar het is geen gemakkelijke opgave. Het is echt een hele zware opgave. Ik heb dat één keer eerder meegemaakt. Toen ik in 2010 begon, hadden we ook zo'n periode waarin we uit mijn hoofd dacht ik tot 14 miljoen hebben moeten bezuinigen. Structureel is dat er. Dus ieder jaar op jaar moet je dan weer dat bedrag uit je begroting zien te halen. Nou, we hebben dat toen veel gedaan door pijnlijke keuzes te maken. En dat zal nu ook weer moeten. Alleen wat nu denk ik anders is, is dat we meer in gesprek gaan ook met Houtenaren. Om ook ideeën en creativiteit uit de samenleving te horen over waar Houtenaren vinden dat we dat kunnen doen.
Okay.
En dat is wat de Ronde van Houten genoemd wordt. In eerste instantie dacht ik, Ronde van Houten, leuk. We krijgen weer een wielerwedstrijd, rondje rondweg of zo. Maar helaas, het was iets anders.
Het was iets anders. Ja, ja. Ik moet helaas gaan afronden. Want ik zie de drukgebarende technicus dat we zo eruit getrokken worden. Ik ga je heel erg bedanken voor dit gesprek. Wederom een leuk gesprek. We hebben kennis gemaakt met je nieuwe wethouder. Ook leuk. Dames en heren, ja, Repair Café. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik heb het er misschien al even over gehad. Ga er even naartoe met je kapotte spullen, want zij kunnen dat maken. En zij zitten hier beneden in het cultuurhuis tot 1:30. Dus kom op met die kapotte klokken en de defecte blenders en andere zaken. Ook magnetron, dat staat hier echt op de lijst. Die kunnen ze ook maken. Speelgoed, de kruimeldief, het strijkijzer. Het koffiezetapparaat, tostiapparaat, lampen. Het maakt allemaal niet uit. Kom er maar mee. Dankjewel zover. En tot volgende week.